harte welkom allemaal op deze hot item avond. Dit keer onderdeel van een hot item meerdaagse ook. Waarin op de catechese avonden ook aandacht is besteed aan het thema. Vrijmoedig spreken over God. Daar is de bond tegen vloeken ook geweest. George is daar geweest. Ik ben daarbij geweest. Het waren mooie avonden. En daar gaan we ook nog wel wat over horen. Er is een thema dienst geweest. Daarin heeft dominee Bloemendaal gesproken. Dat was ook een mooie dienst toegespitst op dit thema. Hij had het over dat hij in de bus zat vroeger als kleine jongen. En daar een bordje zag hangen. En daar stond op: spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet. Nou, vaak weten we wel wat misbruik van Gods naam inhoudt. Maar daar gaan we het ook nog over hebben. Maar wat is vrijmoedig spreken? Nou, daar gaan we vanavond naar luisteren. Misschien weten we het wel en vinden het misschien moeilijk, maar we gaan gewoon dat vandaag over in gesprek. Ook welkom aan de luisteraars thuis die meeluisteren, die hier helaas niet konden zijn of op een later moment meeluisteren. En vanavond is hier het gast Jos van der Kraan en die zal met ons door dit thema heen gaan. En ik zal hem zo vragen om zichzelf nog verder voor te stellen. Rianne Burgs is er ook. Die zit daar. En die gaat ons wat vertellen over short-term mission. Dat komt later. En wat dat met het thema te maken heeft. Want dat heeft wel degelijk iets met het thema te maken. Voordat we gaan beginnen wilde ik graag een stukje lezen uit de Bijbel. Herziende Statenvertaling. Een bijzondere Bijbel, namelijk onze huwelijksbijbel. En dat is uit Efeze 3. Nou, daar zit van Paulus. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heiden door het evangelie de onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de vervuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door hem, door het geloof in hem. Daarom vraag ik dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen. Omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en in u de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid en de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan wil ik met jullie bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo samen zijn. Dat u ons hier heeft samengebracht om na te denken over vrijmoedig spreken over u. Heer God, Ook de mensen thuis die meeluisteren nu of op een ander moment. Heer God, wilt u deze avond zegenen. Heer God, wilt u onze harten openzetten. Wilt u alles wat in de weg zit, wilt u het weghalen. Alles wat donker is weghalen. Wilt u ons vullen met uw geest en uw licht. Heer God, wilt u ons helpen. Iedereen die hier aan meewerkt. Wilt u Sjors zegenen. Alle medewerkers zegenen. En ons allemaal. Heer God, wilt u hier zijn. Wilt u het een gezegende avond laten zijn. Heer, maak ons tot mensen naar het beeld van uw Zoon. Met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien. Met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren. Met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken. Met een verstand dat niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan. Met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn. Met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen. Met voeten die niet alleen kunnen draven, maar ook tegemoet kunnen komen. Want zo zijn wij gezegend. En elkaar tot een zegen. Mogen we nu zingen tot u en daarna nadenken over, vrijmoedig spreken over u. Amen. Niet goed. Ja, de bedoeling is heel goed, maar het gaat even niet. Wie kent hem allemaal? Dan gaan we gewoon door. Ik zing wel heel hard mee bij hem. Dan beginnen we bij Wij geloven in uw Heer Jezus.
Wij verhogen u, Heer Jezus. Elke knie zal buigen voor uw troon. Wij verhogen u, Heer Jezus. Niemand is als u, nee, niemand is als u. Majesteit, koning in eeuwigheid. U die heel de schepping door uw hand en voort gebracht. Majesteit, koning in eeuwigheid. U bent mijn verlosser, mijn schildplaats en mijn kracht. Wij verhogen u, Heer Jezus. Elke knie zal buigen voor uw troon. Wij verhogen. Niemand is als u, nee, niemand is als u.
Nou, samen komen we er wel uit. Dan wil ik toch nu graag Sjors uitnodigen. Sjors van de Kraan.
Nou, dames en heren, fijn dat u er allemaal belt met heel veel mensen. Dus dat is wel heel erg mooi. Mijn naam is George van der Kraan. Ik ben dit jaar ben ik 20 jaar werkzaam bij de Bond tegen Vloeken. En ik ben daar aangenomen voor het onderwijs om les te geven. En dat doe ik met heel veel plezier, elke dag nog. En tussendoor mag ik ook wel avonden verzorgen, zoals deze. En dat is ook wel heel erg mooi. Ik ga me nu nadenken over een thema die voor mij ook heel belangrijk is. Dus wat ik tegen u zeg, dat geldt voor mij ook. Dus laten we vanavond samen eens hardop gaan nadenken over het thema vrijmoedig spreken. Ik heb hierboven staan, woorden zijn wortels. En woorden zijn als wortels. Want wij kunnen met onze woorden heel veel doen. Eén klein woordje is al voldoende. Trouwens voor God ook. De ene is heel welsprekend. En de andere die hakkelt wat meer. En de andere die denkt, ja, wat betekent ik nou? Ik stel niet veel voor. Maar God heeft maar één of twee woorden nodig om mensen radicaal te veranderen. En dat geeft ons ook een stuk ontspanning, vind ik. Wij mogen zaaien en hij zorgt voor de wasdom. Dus dat betekent dat wij geen harten kunnen veranderen. Maar we mogen wel het evangelie vertellen. En dan mogen wij ons terugtrekken. En dan mogen we bidden, Heere God wil het gezaaide zegenen. En dat geeft, vind ik, een heel stuk ontspanning. Ik ga me nu nadenken over vrijmoedig spreken. Ik heb er ook bijgezet preken. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Daar zijn we vaak heel goed in, hè, om te gaan preken. Ik heb erbij gezet kleur bekennen. En ik wil eigenlijk beginnen met een hele mooie tekst uit Petrus. Waar staat, wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Er staat, ik heb het ook rood gemaakt, van de hoop die in u is. Wat is die hoop eigenlijk? Wie van u kan dat nou eens mooi verwoorden? Wat is nou die hoop? Iemand die roept u ter verantwoording. Wat gelooft u? Waar hoopt u dan op? Wat zou u dan zeggen? Neemt de vrijmoedigheid om het woord te nemen. Over welke hoop hebben wij het? Wie? Ja, christelijke hoop. En wat is dan die christelijke hoop? Jezus Christus. Ja, dat is mooi. Ja, dat is een prachtig antwoord, ja. Dat het leven geborgen is in de handen van God. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, inderdaad. Ja. Hoop, ja. Laten we dat eens verder uitwerken. We gaan vanavond... U mag vanavond u inschrijven voor een gratis training die ik heb gemaakt. Dat heet de wapenrusting, maar daar straks nog even wat meer over. Over deze training. We gaan een jongere aan het woord laten die 2600 jaar geleden geboren is. Hij kan ons hele mooie dingen vertellen. We gaan wat hersengym misschien doen, dat is ook wel goed. Een soort warming-up, hè. U krijgt een troostvolle bemoediging van Jezus vanavond. En ja, waar komt die? Wat bedoelen we eigenlijk met vrijmoedigheid? Daar gaan we samen naar kijken. We gaan natuurlijk de Bijbel open doen. We gaan het licht van Gods woord eroverheen laten schijnen. En erin laten schijnen. En u krijgt wat videofragmenten te zien. En natuurlijk ga ik u ook aan het werk zetten. Hè? Dus u krijgt van mij dadelijk een paar kaarsen. Dat heb ik met de jongeren ook gedaan. Ik heb afgelopen weken... heb ik een aantal presentaties verzorgd voor de jongeren. En die heb ik ook met kaarsen aan het werk gezet. En ik zal u vertellen, ze vonden het echt verdraaid moeilijk. Echt heel moeilijk. Nou. Dus daar gaan we ook naar kijken. En u krijgt nog een voorbeeld van vrijmoedig spreken en de slotbemoediging. Het is geen ontmoediging, want dat is lastig om dat zo weg te gaan. Dus u krijgt een slotbemoediging. Krijgt u. Oké, u kan u zich vanavond inschrijven... dat heet vrijmoedig worden en spreken. De geestelende... Oh, wacht, dat moet eigenlijk de geestelijke. Nou ja, goed, ik kan ook de geestelende wapenrusting. Dat zijn 5 avonden. Dan bent u gediplomeerd en professioneel overtuiger. Of aftuiger. Het is net wat u wil, natuurlijk. Ik ga u de avonden laten zien. Het zijn hele boeiende avonden. Avond 1 leert u overtuigen door dreigen, onder druk zetten, schreeuwen of slaan. Het is een echt fantastische avond. Trek wel oude kleren aan. Het is echt een geweldige avond, ja. Ik weet niet of u er zonder kleerscheuren afkomt, dan daarom oude kleren meenemen. Tweede avond is duidelijk maken dat u heel goed bent en zij door en door slecht. Fantastische avond. Mensen echt de grond inboren. Het is een succesvolle avond. Drie, het geloof van mensen tot de grond toe afbreken, zodat u ze daarna met uw leer kunt opbouwen. Nou, dan bent u al behoorlijk vergevorderd. Avond 4 is ook interessant. Dat is dwangmethode aanleren om de ander te laten geloven dat uw leer de juiste is. Ja. Ik zie al mensen echt enthousiast worden. Die denken, daar ga ik me echt voor inschrijven. Ja, dit is ook fantastisch aan. Ik heb nog nooit een inschrijving gehad, dus ik hoop dat het vanavond lukt. De vijfde is, nazorg is ook heel belangrijk, door middel van eenzame opsluiting, koud water baden. En ook toch tegen betaling, moet uw moeder ook nog wat aan verdienen, vind ik. Hè, dus, ja, ik zie het enthousiasme, ja. Leuk. Ja, 100% kans voor slagen, 0% kans om te overtuigen. Nee, dat gaat niet lukken. Ja, we staan hier nou grapjes te maken, maar dit is wel realiteit, hè, wat ik nu zeg. Want als wij naar Noord-Korea gaan, dan gebeurt dat dus wel. Wij staan hier een beetje te lachen en grapjes te maken, maar het is wel realiteit. Ze hebben bijvoorbeeld kamp 25 ontdekt in Noord-Korea. En kamp 17 is in 2014 open. Er zitten 44.000 christenen. En die worden inderdaad tot de grond toe afgebroken. En die mensen worden gemarteld en die mensen worden onder druk gezet. En er wordt duidelijk gemaakt dat hun leer helemaal niet klopt. Ze moeten een hele andere leer krijgen. En dat komt, dat is het resultaat, omdat ze vrijmoedig spreken over het geloof. Die mensen kunnen hun mond niet dicht houden. Ik heb wel eens van Ron van de Spoel gehoord, die bij Open Doors werkt. Als hij naar die landen toe gaat, dan is hij bezig om mensen te trainen die de kerken daar leiden. Die mensen zitten soms nog onder de bulten en de schrammen en de butsen. Ze zijn nog genees genezen. Hij zei, en dan moet ik ze gaan vertellen wat ze moeten doen. Hij zei, dat kunnen ze beter aan mij vertellen. En die mensen die, zodra ze weer een beetje opgeknapt zijn, gaan ze weer verder. Wat een drive, daar gaan we naar kijken. We hebben dit met de jongeren ook besproken en gezegd, wat is nou het geheim van die mensen? Jezus zegt, herinnert u het woord dat ik u gezegd heb, een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Nou, dat vonden de jongeren natuurlijk geen echt opbeurende boodschap. En wij natuurlijk ook niet, maar het is wel een realiteit. Dus we moeten er ook niet aan van opkijken als hier in Nederland ooit nog vervolging zou uitbreken. Dat mensen in paniek zouden raken en zeggen van, wat gebeurt er nu? Jezus heeft het natuurlijk eigenlijk wel voorzegd. Dat zou gebeuren. Ik heb gekeken, wat kan ik nou leren van die vervolgde christenen? En ik heb er een paar uitgehaald. Ik vind ze heel mooi eigenlijk. En de eerste is intens bidden. Dat is wat zij enorm doen. Ze hebben vaak niemand om op terug te vallen, staat er, en weten zich echt afhankelijk van de hemelse Vader. Ze leiden een biddend leven en blijven zo in alle omstandigheden verbonden met de Heere God. Bidden. Tweede is, je Bijbel gretig leren en bestuderen. Er staat, als je nooit een Bijbel hebt gehad en je krijgt er een, dan is dat je kostbaarste bezit. Ze zijn zich bewust van de schatten van de Bijbel, namelijk het leven met God, de liefde van Jezus en hoe de Geest ons daarbij helpt. Je gemeente zien als je familie. Spurgeon heeft dat ooit gezegd, hè, als je een kooltje uit het vuur haalt en je legt hem apart, dan dooft hij langzamerhand uit. Wil je enthousiast blijven en verbonden en warm blijven, en dan moet je bij elkaar blijven. Samen ben je sterker. En dat zeggen zij ook. Bewogen zijn met je omgeving. Dat is iets waar ik trouwens elke dag voor bid. Ik bid elke morgen, Heer, schenk me liefde en bewogenheid voor mijn omgeving. Dat valt niet altijd mee, maar het is wel belangrijk. Liefde en bewogenheid. En niet bang zijn voor het lijden, zeggen zij. Moet je niet bang voor zijn, want het is voorzegd. Weet u, wat is er zo bijzonder aan een kameleon volgens u? Weet u dat? Ja, het is inderdaad, hè? Hij verandert van kleur. Ja, klopt. Een kameleon die kan van kleur veranderen. Christenen zijn daar ook heel erg goed in, hè? Om van kleur te veranderen. Als je een beetje aanpast, dan krijg je ook geen lastige vragen. Nee. Ik heb gisteravond tegen de jongen gezegd. Toen ik theologie studeerde, toen heb ik een tijdje in de fabriek gewerkt. En toen gingen we bidden. En toen ik klaar was met bidden, was mijn broodrommel weg. Ook dat weer. Dus nou ja, ik had gevraagd waar mijn broodrommel was. En toen zei ze, die heb je weggetoverd. En de tweede dag, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, daar heb ik nou ook van geleerd. Dus dan ga ik bidden met mijn broodrommel in mijn handen. Maar goed, dat heb ik niet gedaan, dat vind ik gebrek aan vertrouwen. En toen gingen ze, de tweede dag gingen ze zingen Ave Maria. En de derde dag toen zaten ze me aan te schudden, hij zit je te slapen. En de vierde dag deed ze niks meer. En toen gingen ze zeggen van, jongens, stil, Jos wil bidden. Nou had ik natuurlijk na de eerste keer kunnen denken, ja, dat schiet ook niet op. Ze zitten de boer alleen maar belachelijk te maken, dus ik ga niet meer bidden. Heb je ook geen lastige vragen meer. Gisteren ook met de jongeren over gehad, van soms moet je even door die zure appel heen bijten. En daarna kwamen ze bij me van, jij gaat wel naar de kerk, waarom ga jij naar de kerk? Dus dan geeft dat ook wel weer openingen. Deze die gaan we niet laten zien nu. Met vrijmoedigheid naderen tot God. God, de Heer Jezus, kent onze zwakheden. Dat is heel mooi wat hier staat. En die tweede tekst is helemaal bijzonder. Er staat, laten we dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En daar gaan we straks nog wat dieper op in. Om geholpen te worden, staat er. Wij mogen met vrijmoedigheid bij God komen. Wil ons uw genade schenken en uw hulp, uw barmhartigheid.
Kom ik er zelf bij? Ja. Kom, zullen we een beetje deze kant op, Len? Dan zijn we een beetje uit de weg. We liggen best wel in een moeilijke tijd.
Oh. Hij stopt ermee.
Dit en zo, er is veel gaande, maar geloven jullie ergens nog dat er een God bestaat?
Nee. Ik geloof eigenlijk niet in God. Ik geloof in de leven en de dood. Eigenlijk basically. We leven allemaal, weet je, maak het best van en daarna voorbij en gewoon. Zo, ik heb er zo mee leren leven eigenlijk, dus voor de rest denk ik niet echt dat er iets achter is. Ik ben altijd wel heel geïnteresseerd in het universum en wat het allemaal biedt en zo. Maar ja, ik denk niet dat er daar iets achter zit eigenlijk, nee.
Klinkt best wel hopeloos.
Ja, nou, ik vind het geloof heel erg mooi. Het kan heel erg mooi zijn en ik respecteer ook andere mensen die geloven, weet je wel. Ik ga niet zeggen van, oh nee, God bestaat. Nee, iedereen heeft zijn eigen mening, weet je, vrijheid van geloofsuiting. En ik vind het ook heel interessant, maar zelf ben ik gewoon voor mijn waarde en dat is gewoon, ja, ik ga dood en ik leef, weet je. Dat, live in the moment.
Live in the moment, oké. En jij?
Ik geloof wel dat er iets is en ik vind het ook mooi dat mensen in iets geloven en dat die dus daar inderdaad hoop uithalen. Maar ik ben zelf ook niet gelovig opgevoed, dus ja, ik heb daar niet zoveel mee eigenlijk.
Oké, ik snap het. Maar maar geloof jij dat er leven is na de dood?
Ja, ik heb wel lang in geloofd in de reïncarnatie, dat je daarna weer iets anders wordt, zeg maar. Maar ja, er is geen bewijs, weet het niet zeker. Ja, het is ook moeilijk om daar bewijs voor te halen natuurlijk, maar ja.
Nou, zo gaat hij nog wel even door. En straks kom ik nog even terug op die reïncarnatie waar zij het over had. Ik vond die tekst van Paulus in Romeinen vond ik er eigenlijk wel heel erg goed bij passen. Hij zegt daar uiteindelijk, en hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Dat vond ik eigenlijk wel heel goed bijpassen. Als je hoort wat zij vertellen, dan missen zij echt die hoop waar Petrus het over had bij die eerste teksten waar we het over hebben. Hij heeft er geen zin in, hè? Ja. Wat u net zag, ziet u uzelf met een microfoon door de winkelstraat gaan? Om mensen aan te spreken op hun vloekgedrag. Of mensen te vragen waarom ze in God geloven. Wie zegt, ja, dat zou ik wel zien zitten. Wie zegt, nou, ik weet niet of ik dat zou doen. Wie zegt, nee, dat... Oké. Okay. Waarom zou je dat niet doen? Gêne.
Ja.
Oké.
Okay. Misschien wel in een wildvreemde plaats of zo. Waar niemand me zou herkennen.
Oké, okay, ja, u denkt een profeet wordt niet in zijn eigen...
Nee, ik zou het denk ik niet durven hier in Barneveld.
Nee. Wie wel? Wie zegt, ja, dat, ik denk dat dat wel zou zien zitten. Niemand? Oké. Okay. Wie vindt het lastig om een ander aan te spreken op zijn vloek- of scheldgedrag? Mag ik vingers zien? Wie vindt dat lastig? Ja, het is ook lastig. Ik vind het zelf ook nog steeds lastig. Ja. Oké. Okay. Wie kan aangeven waarom die dat lastig vindt? Om iemand aan te spreken op zijn vloek- of scheldgedrag? Wat zegt u?
Wat is de juiste manier?
Oh ja, dat is een goeie.
Ik heb namelijk ooit wat gehad. Ik heb een tijd in de winkel gewerkt. En toen heb ik inderdaad, zei iemand, een vrouw zei ook inderdaad een vloek. Dus ik zei, ik weet niet meer precies wat ik zei. Maar ze kwam er later op terug. Zij vond dat zij ouder was en dat ik dat niet zomaar had mogen zeggen. Dus kwam ze weken later op terug.
Oh ja.
Maar toen later dacht ik wel, ja, hoe zeg je, hoe ga je daarmee om? Wat zeg je als iemand vloekt?
Ja, dat is een hele goeie. Daar gaan we straks nog even verder naar kijken. Heeft iemand al een oplossing? Wat zeg je als iemand vloekt? Wie van u heeft iemand wel eens aangesproken? Ja, hoe zeg u dat dan? Of kan u een situatie schetsen?
In mijn werkleven zeg maar een telefoongesprek niet verder wil aanhoren, omdat de andere kant begon te vloeken zijn. In het kader van een geschil.
Ja.
En dan probeer je gewoon heel rustig te zeggen van ja, maar daar ben ik niet van gediend, daar hou ik niet van. Ja, en dan hoop je maar dat het.
En als hij toch doorgaat?
Dan moet je op een gegeven moment gewoon de hoorn erop gooien.
Oké.
Want hij vervloek je. Nou ja, dat hoef je niet te pikken.
Ja.
Vind ik.
Oké, dus dan zeg je gewoon bam, horen erop.
Ja.
Oké. Wie zegt van, ik zou die horen er niet op gooien? Ja, u niet? Nee, wat zou u doen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet heel eerlijk wat voor gesprek het is, waar het over gaat. Maar ik denk een hoorn erop gooien, dan maak je wel letterlijk eigenlijk het lijntje dood.
Ja.
Dus ik denk niet dat ik dat zou doen.
Oké, wat zou u dan zeggen?
Ja, wat ik net al zeg, dat hangt een beetje vanaf wie je voor je hebt. Ik bedoel, als ik de koningin of de koning aan de telefoon heb, dan zou ik denk anders doen dan dat mijn mannen die vloek.
Dus er is bij u toch een beetje aanzien des gewoon. De koning mag wel vloeken, maar gewoon iemand niet. Dan zou u die wel aan de lijn houden.
Maar dan zou ik daar anders mee omgaan. Zo bedoel ik het. Nee.
Ja, oké.
Nee, het hangt gewoon van het gesprek af. Ik zou niet precies weten, maar ik denk niet dat ik de hoorn erop zou gooien.
Ja. Oké. Het is best lastig, hè? Ja. Dan gaan we zo nog eventjes verder naar kijken. Oké. We gaan samen kijken naar iemand die 2600 jaar geleden geboren is. Daniel. En Daniel die is met nog meer jongeren weggevoerd naar Babel. U kent het verhaal vast wel. En toen kwam die in het huis van Aspenas. En toen kregen ze een 3-jarige opleiding. Ze moesten onderwezen worden in de geschriften van de Galdeeën enzovoorts. En na die 3 jaar, dan moesten ze in dienst bij de koning. En de koning had ook bepaald dat ze een dieet moesten volgen. En Daniel schrikt zich echt een hoedje. Die denkt, oh, ik moet dingen gaan eten die volgens mijn geloof helemaal niet mogen. Onrein vlees en dergelijke. En toen stond hij voor een dilemma. Wat nu? Ja, wat nu? Daniel, ik heb het eronder gezet. Ik stel me zo voor dat Daniel dit gedaan heeft. Daniel die denkt, ja, wat nu? En toen is hij, denk ik, gaan bidden. En toen heeft hij een besluit genomen. Na zijn bidden. Want je krijgt natuurlijk niet altijd een briefje uit de hemel, hè? Je moet dit of dat doen. En toen heeft hij zijn vertrouwen gesteld op God. En toen is hij naar Aspenas gegaan met alle risico's van dien. Want het had hem zijn kop kunnen kosten. En hij heeft uiteindelijk gesproken. En toen heeft hij het losgelaten, overgegeven. En wat ik heel mooi vind. We hebben net Hebreeën gelezen over die genade en barmhartigheid. Hè? We mogen naderen tot de troon van Gods genade. En moet eens kijken. Daniel nam zich voor in zijn hart om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen dat hij dat niet zou hoeven te doen om zich te verontreinigen. Dus ik heb er boven gezet. Hij neemt een wilsbesluit in geloof. Dus hij zet echt stappen. En hij doet dat eerst in zijn hart en dan met zijn mond. En wat gebeurt er dan? Dat vind ik een fantastische tekst. Dan staat er, God gaf Daniel genade en barmhartigheid. Daar heb je hem. We lazen het net in Hebreeën. Genade en barmhartigheid. Gaf hij hem. En dan staat er, toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam. En dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aspenas, die liet zich ompraten. Ook met alle risico's van dien voor hem. Als de koning Nebukadnezar erachter zou komen. En dan staat er. En dan merk je dat God geen karig God is. Maar een God die overvloedig geeft en mild. Ik heb gisteravond tegen de jongeren gezegd. Als wij zingen, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zie je hier gebeuren. God gaf ze kennis, verstand en wijsheid. En hij gaf Daniël in het bijzonder ook nog inzicht. Om de dromen van onder andere Nebukadnezar en Belshazzar uit te leggen. Fantastisch eigenlijk dit. Hij nam de vrijmoedigheid om Aspenas aan te spreken. En als je dan kijkt hoe in dit geval God daarin meegaat, daar gaan we straks nog veel dieper op in, hoor. Dus dit vind ik heel mooi om te lezen, om dit mee te nemen. Maar eerst even nog wat stellingen.
Ik betrap me erop dat ik wel regelmatig vloek en scheld. Ongetwijfeld vloek ik of scheld ik ook bijna eens. Ik ben niet heel grof in de mond, denk ik. Maar ja, af en toe als er iets gebeurt waarvan ik denk, shit, dan roep ik het wel.
Wel vaker dan eens, denk ik. Dat weet ik wel zeker eigenlijk.
Je moet altijd reageren op vloeken en schelden. Gelegen of ongelegen. Nee, u schudt nee. Waarom niet, mevrouw?
Roepen, denk ik.
Dus wat deze mevrouw net een beetje zei. U had het tegenovergestelde effect bereikt. Ja. Maar dan laten we toch een kans voorbij gaan. Als iemand vloekt, dan is het toch gelijk een prachtige kans om er wat van te zeggen. Dan laat u een kans voorbij gaan.
Ja. Vloekt iemand, dan kun je daarop reageren. En dan wordt het een beetje lacherig, maar dan kun je misschien beter wachten en een later moment zo'n jongere nog eens aanspreek van, joh, dat vond ik vervelend dat je dat deed.
Ja. Dus u zegt dus, je moet ze niet in de groep aanspreken, maar als het lukt daarna, je hebt een kans om even onder vier ogen.
Ja?
Ja, ja. Wie zegt dat is wel een goeie, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, dat is inderdaad wel een goeie, ja. Ja. Nog iemand dit? Ja, soms is de olie op het vuur, hè. Als je inderdaad, hoe zou je het zelf vinden als je publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld? En mensen die zetten jou eigenlijk een beetje voor schut in de groep. Nou, dan vinden mensen dat vaak heel lastig. Ja, klopt. Soms, de Duitsers hebben het over het vingerspitsinggevoel, hè. Dus wij moeten soms gewoon echt even, toch even onze tanden op elkaar bijten en denken, en nou even wachten, mijn kans schoon zien, wat u zegt. Als je tenminste die hebt. En je kan natuurlijk niet altijd wat voor zeggen. Want als je aan het winkelen bent en je hoort om je heen allemaal vloeken, dan kom je nooit meer aan winkelen toe. Ja, toch? Als je vindt van ik moet altijd wat voor zeggen. Ja, dan wordt het een hele lange boodschap. Natuurlijk. Ja. Dus dat is een lastig punt. Ga niet altijd op natuurlijk. Vrijmoedigheid is aangeboren. Je hebt het of je hebt het niet. Wat vindt u? Is dat aangeboren?
Nee.
Nee? Nou, de ene is toch vrijmoediger dan de ander.
Ja, maar je kan het wel leren.
Leren?
Ja.
Oké. Wie vindt dat het aangeboren is? Een beetje wel. Dus die mensen die hebben een plus. Die,
ja, iemand die heel verlegen is.
Ja, ja, oké. Ja. Maar vindt u dat iedereen het wel kan leren?
Cursussen van jou gaat doen, dan komt het helemaal goed, denk ik.
Ja, dat is een fantastische cursus, dit. Ja, ja. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, kijk, ik heb erbij gezet. God zendt iedereen. Het laatste wat Jezus tegen zijn volgelingen zei, voordat hij naar de hemel terugkeerde, was dat ze overal discipelen moesten maken. We zijn niet allemaal geroepen om naar andere landen te gaan, maar we zijn wel allemaal geroepen om het goede nieuws te delen met iedereen die we kennen. We hoeven niet allemaal naar het buitenland. Maar als we een kans hebben, dan is het wel mooi natuurlijk. En soms, hadden wij het nog samen over, hè Joost, van soms heb je overdag veel meer kansen dan je wel eens bedenkt. Er zijn mensen, weet ik, die bidden elke morgen voordat ze van huis gaan, Heere God, geef me vandaag een kans om iets van u te mogen vertellen. Die doen dat echt heel bewust. Ja. En die krijgen dan ook wel die kansen. Dat is ook wel weer mooi.
Ja. Ja, anders moet je gaan zitten wachten op een vloek.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat is ook weer zonde eigenlijk.
Ja, dat is wel een hele goede, Joost. Bedankt voor deze aanvulling. Ja, inderdaad. Vervolgde christenen zijn vrijmoediger in het getuigen dan vrije christenen. Mee eens? Hoe komt dat nou, dat zij vrijmoediger zijn dan wij? Tenminste, ik heb me dat afgevraagd toen ik hiermee bezig was. Hoe komt dat nou? Zijn dan een soort superchristenen? Wat hebben zij wat wij missen? Heeft een van jullie een idee? Wat hebben zij dan meer?
Ik denk dat ze omdat ze vrijmoedig zijn. De niet vrijmoedige
christen
die
jouw hobby
is
politiek. Nee, klopt. Ja, een beetje.
Als je eenmaal op bent, is in de bak, om zo maar te zeggen.
Ja.
Ja, daar is ook geen weg meer terug, denk ik.
Ja, ja.
En dan zal dat ook beloond worden, denk ik.
Ja.
Van boven, ja.
Ja. Ja. We gaan straks naar het geheim kijken. Kovi die zegt, dat vind ik wel een hele mooie, eerst begrijpen en dan begrepen worden. Eerst de tijd nemen, waar zit die ander in zijn verhaal? Wat gelooft hij? En dan aansluiten. Dus dat vind ik wel een hele mooie van Stefan Kovi. Deze slaan we even over. Eerst een waarschuwing en bemoediging. De Heer Jezus zegt, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Wat is voor u bedachtzaam?
Dat je goed nadenkt, wat je wel voor mensen.
Ja, ja. toch een beetje dat fingerspeeching vullen. Ja, inderdaad. Ja. Oprecht als de duiven, wat is dat volgens u?
Eerlijk.
Ja. Zeiden de jongeren ook, dat vond ik ook wel mooi. Die hadden het ook wel de hele tijd over eerlijk. Dat je probeert eerlijk te zijn tegenover de mensen. Dat hoor ik. Daar staat het, maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in een synagoge zullen zij u geeselen. Nou, en dan komt, ja? Ja. 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 Dat leer en leven echt congruent zijn, dat ze overeenkomen. Ja. 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 Klopt. Ik heb gisteravond nog gezegd tegen de jongen, ik was een keer op een onchristelijke school de GVD-vloek aan het uitleggen. En toen probeerde ik uit te leggen van ja, waarom gelovigen daar moeite mee hebben. En toen was er een jongen die mij onderbrak. En toen zei die meneer, er klopt helemaal niks van wat u zegt. Ik vroeg hem waarom. En toen wees hij naar buiten. En toen zei hij, die school daar, dat is een christelijke school, een reformatorische school. Hij zegt, moet u daar eens in de pauze gaan staan, dadelijk bij het hek. Hij zegt, weet je wat ik nou niet snap? Hij zegt, dan zeggen ze dat ik respect moet hebben voor een God. Hij zegt, dat hebben ze zelf genezen. Ze staan daar gewoon te vloeken. Dus dan zeg ik ook wel tegen die jongen, jullie zitten ook in een glazen huisje natuurlijk. Er wordt op je gelet. Er wordt op ons gelet. Als ik loop te roddelen met mijn collega's en ze weten dat ik naar de kerk ga, dan kom ik toch niet meer sterk over. Natuurlijk. Dus dat, ik moet daar wel rekening mee blijven houden dat er wel op mij gelet wordt. En dan zeggen jongeren wel eens, ja hallo meneer, wij zijn ook geen heiligen. Ja, maar dat is te makkelijk natuurlijk. Het is wel belangrijk dat we daarin scherp blijven. Het bijzondere vind ik dat hier staat, dat is vers 19, als je het hebt over een waarschuwing, daarna een bemoediging. Maar wanneer ze u willen overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken ze moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Ik vind dat echt een bijzondere tekst. Dit is uit de mond van de Heer Jezus. Die zegt, je moet er zelfs niet over nadenken, want op het moment supreme, dan geef ik je de woorden. En dan de volgende is helemaal mooi, en je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het geheim. Dan zegt hij, want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. Dat vind ik een ontzettende bemoediging eigenlijk. Dat God zegt, op het moment dat je tot verantwoording wordt geroepen, dan maak je je geen zorgen, want ik geef je de woorden. Door mijn geest. Dat vind ik echt een fantastisch gedeelte dit, wat hier staat. Dat heb ik de jongeren ook duidelijk gemaakt. Het zit er niet in jouw welsprekendheid. Het zit hem ook helemaal niet erin. Of dat je een bak kennis hebt. Het gaat erom dat je met je hart spreekt over je verlossen. Waar u denk ik net mooi over had, hè? Volgens mij. Over je verlossen, ja. En dan doe je dat misschien hakkelend. Misschien denk je naar de rand van wat heb ik nou gedaan. En ik heb van de week, of heb ik dit laten zien aan de jongeren. Even kijken of ik hem nog heb. Volgens mij, ja, hier heb ik hem nog. En toen heb ik gezegd, dan kan het zomaar zijn dat wat jij gezegd hebt, dat dat met die anderen meegaat. Dat hoeven maar een paar woorden te zijn. Een paar woorden. En dat blijft haken. En God kan ervoor zorgen dat dat naar binnen gaat en dat dat zijn werk doet. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Toen ik 22 jaar was en aan het sterfbed van mijn moeder stond, in Rotterdam, toen heeft mijn moeder mij aangekeken. Ik deed nergens aan. En toen heeft mijn moeder mij aangekeken en toen heeft mijn moeder gezegd, en jij komt er ook een keer voor te staan. En die woorden die heb ik meegenomen en die zijn als een bliksemslag ingeslagen bij mij. En vanaf dat moment ging ik voor het eerst nadenken over waarom leef ik eigenlijk? Wat is het doel eigenlijk van mijn leven? Wat gebeurt er eigenlijk met mij na de dood? Waar mijn moeder het over had. Die paar woorden van mijn moeder, die zijn ingeslagen en die hebben hun werk gedaan. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik hier zou staan. Dus dat haalt ook wel heel veel kramp weg, denk ik. God zegt, ik geef je de woorden door mijn geest. Dat haalt heel veel weg, vind ik. Dat geeft een bepaalde ontspanning, vind ik. En dat hoor ik ook van in de verhalen van de vervolgde christenen.
Dit hebben ze meegemaakt.
Ja.
Daarom ja. Zijn ze vermoeid.
Ja, dat is het hem, hè. Klopt. Inderdaad. Dat is dus hun kracht. Dat is hun houvast. Want u zegt het precies goed, ja. Inderdaad. U gaf het net ook aan. Ja. Als David de overspel pleegt met Batsheba, dan merkt hij daarna dat hij heel veel weg kwijt is wat hij had. En ik vind het heel bijzonder dat hij dan in Psalm 51 zegt, geef mij de vreugde over uw heil terug. Hij is de vreugde kwijt. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Een christen is dus eigenlijk iemand die een vreugdevolle boodschap heeft. Een vreugdevolle boodschap. Het kan nooit zo zijn dat als je gaat evangeliseren dat je zegt, hallo, ik kom een hele blijde boodschap bij u brengen. Echt, ja. Een fantastische boodschap. Nee, natuurlijk niet. Daar gaan we zo ook nog verder naar kijken. Want een christen heeft een vreugdevolle boodschap. En hij zegt, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Hij was zijn vrijmoedigheid kwijt. Ik vond het wel gisteren heel aandoenlijk dat een jongen van 13 jaar... gisteren in die groep zei, toen ik vroeg van, als iemand vloekt, spreek jij dan iemand erop aan? En toen zei die, ja, ik heb geleerd dat ik wel de balk in mijn eigen ogen moet zien. Ik vond het wel heel mooi. Hij zegt dus, ja, ik denk niet dat ik dan zo gauw wat zeg, zei die. Maar dat was wel heel mooi, ja. Mooi dat hij dit zegt, zodat ik weer die vrijmoedigheid heb om mensen uw wegen te leren. Mooie tekst eigenlijk, hè? Zodat zondags zich gaan bekeren. Zomaar twee versen uit zo'n psalm. Het is een wilsbesluit in afhankelijkheid en geloof. Mooi. Er zijn twee manieren om te getuigen, denk ik. U kan op deze manier getuigen. Dus u gaat vertellen dat God uw schepper is. Dat hij uw onderhouder is. En dat hij uw verlosser is. Maar u zou het ook nog op een hele andere manier kunnen doen. U zou ook nog kunnen spreken van geloof, hoop en liefde. Want of je nou christen bent, boeddhist, moslim, atheïst, agnost of wat ook. Ieder mens gelooft ergens in. Ieder mens hoopt ergens op. Dat zie je bij die meisjes nachten ook. En ieder mens die heeft liefde nodig. Dat zit gebakken in de mens. Heb je allemaal. Als je kiest voor methode 1, wat zijn volgens u dan de gevaren? Als je zegt van, dit is mijn manier van evangeliseren. Ik ga ze vertellen dat God mijn schepper is. Hé, Nicolien, ik had je niet gezien. Ja, leuk. Ja. Dat God mijn schepper, sorry hoor, ik zag je opeens zitten, dat is mijn collega. Ja. Dat God je schepper is en dat God je onderhoudt, dat God deze wereld onderhoudt en dat hij je verlost. Wat zijn volgens u de nadelen van deze methode? Ja, fantastisch. Ja, ze hebben het goede antwoord geslaagd. Als ik ga zeggen van, ja, ik geloof dat God de schepper is, zeggen mensen, nee, ik niet, ik geloof in evolutie. En de ander die gelooft in de oerknal, en de ander in de oersoep, weet ik wel waar je allemaal hebt. Ja. Nou, dan krijg je al een discussie, hè. Dat krijg je net wel eens niet spelletje, dan ga je argumenteren. Zo. En bij de tweede, wat is het gevaar van de tweede? onderhouden? Wat zou er dan kunnen gebeuren volgens u? Welke vragen zouden ze u dan voor de voeten kunnen gooien?
Waarom is het dan zo'n zootje in deze wereld?
Fantastisch. Nou, als God dan een God van liefde is, nou, dan mag hij wel eens beter zijn best doen. Wat een bende op die wereld, zeg. Dat is een bewijs dat hij niet bestaat, zeggen ze dan. Klopt. En waarom moest mijn kind van 3 jaar overlijden aan kanker? En mijn moeder op jonge leeftijd? Krijg je inderdaad wat u zegt, hè? Een enorme discussie. Dat ga je echt niet winnen. Echt niet. En wat is het nadeel van de derde? God verlost mij. Ik heb pas nog van iemand gehoord. Dat is een lastig, hè? Wat zeg je? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja? Juist. Ik ben helemaal niet slecht. Waarom moet ik een verlosser hebben? Ik geef aan de kankerbestrijding, aan de hersenstichting, ik geef aan de diabetesfonds, ik help mijn buurvrouw, ik kook voor mijn tante. Ik ben helemaal geen slecht mens. Waarom moet ik een verlosser hebben? Dat is echt een lastige discussie. Daarom vind ik eigenlijk zelf die geloof, hoop en liefde is wel heel mooi. Want weet u, je zou kunnen zeggen, als je geen christen bent, dan heb je geloof, hoop en liefde heel anders ingevuld. Kijk, ik ga het u laten zien. Als je het aan een hindoe vraagt, wat geloof je? Dan zegt hij, ja, ik reïncarneer iedere keer. Ik moet wel mijn best doen, want anders kom ik als een rat terug. Nou, dan begint die hele cyclus weer. Het is echt dodelijk vermoeiend. Constant die reïncarnatie. Als je vraagt, wat hoop je? Dan zegt hij, ja, ik moet wel mijn best doen. Mijn karma moet wel heel erg goed zijn, hè? Want anders dan kom ik niet goed terug. Hij moet wel keihard werken. Dus eigenlijk heel een misschientje. Hè? Zijn hoop is geen vaste hoop. Hij hoopt dat hij voldoende karma heeft. En liefde, dat is, ja, je moet wel de Brahma, moet je wel gunstig stemmen. Je moet echt keihard werken. Je moet het wel verdienen. En bij ons is dat heel anders. Wat zou u zeggen als iemand vraagt, wat geloof je dan? Wat zou u kort en kernachtig zeggen? Als iemand zegt, oké, en jij bent christen, hè? Wat geloof jij dan? Ik geloof in reïncarnatie, wat geloof jij? Wie? Oké, dat Jezus uw redder is, want u zegt, dan reïncarneer u dan niet. Nee? Oké, wat gebeurt er met u dan? Ja, tuurlijk mag ik best vrijmoediger zeggen, want het is ook zo. Ja. Inderdaad. Waar hoopt u op, mevrouw? Ja. Ja. Wie zorgt daarvoor? Ik moet er echt hard voor werken, zegt die hindoe. God. Ja. Nee. Ja. Ja. En wat is liefde voor ons? Ja, u kan gewoon op Johannes 3, vers 16 erbij halen, toch? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik hoef het zelf niet meer te doen. De Heer Jezus heeft het gedaan. Dat is een hele andere liefde, dit. Dus dat betekent dus dat bij heel veel mensen geloof, hoop en liefde zijn leeggelopen. En dat u de kans zou kunnen hebben om die weer te vullen met wat u zelf meemaakt. Want wat het mooie is, die eerste die ik liet zien, schepper, onderhouder en verlosser, dat is wat u zegt een theologische discussie. Dat kan buiten u omgaan. Maar als je het hebt over geloof, hoop en liefde, dan is dat veel meer vanuit uw binnenste. Wat u, dan kan u vertellen wat u gelooft. En wat u hoopt. En wat volgens uw liefde is. Dat is veel existentiëler. Dat gaat veel dieper. Want dan bent u namelijk bezig om vanuit uzelf te vertellen wat deze woorden voor u betekenen in het leven. Dus dat wil ik ook wel weer meegeven. Je zou ook als bruggetje bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je een boek vindt, vind je het dan logisch dat daar een schrijver achter zit? Ja, tuurlijk, zouden mensen dan zeggen. Als je een computerprogramma vindt, vind je het dan logisch dat er een programmeur achter zit? Ja. Als je een mens ziet, vind je het dan logisch dat er een ontwerper achter zit? Dat zou een bruggetje kunnen zijn, eventueel, om met mensen in gesprek te gaan. Nog een keer even de Bijbel erbij. In Handelingen staat, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Weer de Heilige Geest. En ik heb dat echt heel erg benadrukt bij de jongeren. Van, daar mag je elke dag om vragen. Om de leiding van de Heilige Geest. Om wijsheid en inzicht en de juiste woorden. Dat is volgens Lucas het geheim. En wat ik bijzonder ook vind, dan zegt Paulus, want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God. Beste mensen, wij hebben een enorme krachtige boodschap in onze handen. In de grondtekst staat het woord dynamisch, dat betekent zoiets als dynamiet. God zegt, je hebt een hele krachtige boodschap, want ik geef die kracht eraan, door mijn geest. Jij niet, maar ik. Dus ook al vertelt u het nog zo hakkelend en stotterend, dan blijft die kracht erin zitten, want God zegt, ik zal je de woorden geven. Dus dat vind ik wel een bijzondere tekst. Het is echt een kracht waarbij mensen helemaal veranderen. Als ik even terugdenk aan dat zinnetje van mijn moeder, dan is dat een heel krachtig zinnetje geweest. Het was maar één zinnetje. Maar het was voor mij voldoende om heel mijn leven overhoop te gooien. Dat is het geheim, zegt Paulus.
Dominee Visser werkt in Hartje, Amsterdam, als predikant van de Noorderkerk, midden in de Jordaan. Hij is vol bewogenheid wanneer hij spreekt over het missionaire karakter van zijn gemeente. En ik vroeg hem, wat is vloeken eigenlijk?
Heel veel mensen gebruiken de naam van God, maar dan in een hele negatieve zin, als een soort krachtterm, om hun woorden kracht bij te zetten. Er gebeurt iets en er wordt voortdurend die naam van God of van Christus wordt erbij gehaald om te zeggen hoe erg het is of hoe fantastisch het is. Of, nou ja, in ieder geval echt gebruikt als een stopwoord. Dat doen mensen natuurlijk heel ondoordacht. Heel vaak merk ik ook, als je daar überhaupt dan iets van zegt, dat mensen niet eens het idee meer hebben dat ze dat doen. Zoals het bij alle stopwoorden natuurlijk is. Die gaan gewoon mee in je taalgebruik. En die verloederen dat taalgebruik ook. Daar is dus alle reden voor om daar de vinger bij te leggen. Aan de andere kant moeten we wel heel goed beseffen dat het vloeken waar wij vandaag tegenop lopen in onze samenleving echt niet hetzelfde is als het vloeken waar de Bijbel het over heeft. Dat is nog even een ander verhaal.
Dominee Visser maakt hier dus een onderscheid. Maar hoe zit dat precies? Is dat nieuwe vloeken dan niet erg?
Je kunt dus bewust, in de Bijbel is het bewust de naam van God vervloeken, of bewust die naam gebruiken om bedrog te bedekken, om je eigen gelijk te halen, om voor jouw kartes, pannen. Dat wordt heel erg veroordeeld. Wat nu gebeurt in vloeken is dat God als een stopwoord wordt gebruikt. Soms aan het begin en eind van bijna elke zin. Dat is natuurlijk een andere manier. Dat is ondoordacht, onbewust, zonder erg. Mensen hebben het vaak niet eens meer in de gaten. Maar het is tegelijk wel ernstig dat de naam van God, de naam van Christus, op zo'n manier naar beneden wordt gehaald. Maar dan moet ik wel zeggen van dat is veel meer zonder erg, onwetend, dan dat dat nou bewust betekent God wegvloeken uit je leven.
Goed. Hier gaan we een casus aan hangen. Dit heb ik trouwens bij de jongeren gedaan. En ik ga straks uw casus even laten zien voordat we de pauze ingaan. Met de jongeren hebben we besproken, je hebt een vakantiebaantje. Je gaat daar binnen aan een tafel met 5 jongeren. En dan is er eentje die in de groep tegen jou zegt van... waarom bid jij eigenlijk voor je eten? Daar werk je toch zelf voor? En dan zegt hij er ook nog bij... waarom geloof je eigenlijk? Volgens mij zijn het allemaal sprookjes. En toen hebben we 2 vragen aan de jongeren voorgelegd. Wat ga je nou zeggen tegen diegene? Waarom bid je? En waarom geloof je in God? En dat vonden ze best nog heel lastig. Om daar een goed antwoord op te geven. Echt heel lastig vonden ze dat. Ook die eerste, waarom bid je? Er kwamen ook wel andere woorden van, ja, dat heb ik geleerd. Ja. Zo. U krijgt een andere casus, zo. Wacht even, Nees. Ja, dan kom jij straks aan de beurt, hè? Ja. Wil u deze straks in de pauze meenemen? Dan kunt u daar in ieder geval alvast samen over praten. Een groepje jonge pubers staan op hun hangplek naast in uw tuin. Ze staan stevig te vloeken en te schelden. U vindt het kwetsend en u vindt het zelfs lastig om nog in de tuin te zitten. U kan u niet meer concentreren. Wat gaat u doen? Nou, met deze groep. Want dit gebeurt iedere keer. En u vindt het helemaal niet meer leuk om in uw tuin te zitten. Wat gaat u doen? Dus als u deze zou willen meenemen. Ik heb deze al een keer eerder gedaan in een andere groep volwassenen. En het is heel verrassend wat er uitkomt. Wilt u nog zingen of zal ik eerst...
Ja, laten we eens de Rianne...
Rianne, die komt nog even wat vertellen. Ja.
Ik ga dit even overhandigen. Niet aan mijn broekzak, maar nu wel.
En dan moet jij maar zeggen wanneer je filmpje aan moet.
Ja, dat zou ik zo zeggen.
Oké,
gaat het zo goed? Ik vind zo'n microfoon altijd een beetje spannend en gek. Wacht, ik leg hem wel hier neer. Zo. Oké, ik ben hier namens de Koch, dus ik zit gewoon bij ons in de kerk, zeg maar, bij jullie in de kerk. Wij zitten bij elkaar in de kerk. Dus ik zit niet per se, ik heb niet per se banden met de bond tegen het vloeken of zo. Ik ben wel tegen vloeken hoor, dat wel. Maar ik zit gewoon in onze kerk, maar ik ben uitgenodigd om een paar minuten iets te vertellen over Short Time Mission. Ik zit dus bij de Koch. En dat is Kerk Over Grenzen werkgroep. En wij zijn altijd bezig met zending. Ik denk dat veel mensen het wel een beetje kennen. Ik ken wel wat mensen die daarbij betrokken zijn ook. En mijn taak bij de Koch is dat ik van de Short Time Mission ben. Dus dat betekent dat als er mensen zijn die voor een korte tijd naar het buitenland willen om op een manier in Gods Koninkrijk te werken, dat ik daarbij betrokken ben. Dus mensen die bijvoorbeeld 2 weken een school willen helpen opbouwen in Afrika ergens. Maar ook mensen die tot een jaar lang zich ergens willen inzetten. En dat zijn echt hele verschillende dingen die mensen doen. Wat ik net al zei. Mensen die heel handig zijn. Die kunnen klussen. Die schooltjes gaan bouwen. Metselen, lassen, weet ik het. En mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken. En dan hun werk in een ziekenhuis ergens uitvoeren. Of mensen die... heel vrijmoedig kunnen spreken en veel over Jezus gaan vertellen. Ergens kan echt op 1000 manieren. En eigenlijk geloof ik dat iedereen zich ergens kan inzetten. Dat iedereen wel een talent heeft dat echt ingezet kan worden. Nou, dit zeg ik tegen alle jongeren bij de catechisaties, omdat ik het belangrijk vind ook dat jongeren weten dat er iemand is, namelijk ik, die wil helpen als zij... een tijdje, een paar weken of zelfs maandenlang naar het buitenland willen gaan. Maar het is natuurlijk niet alleen voor jongeren. Dit is een short time mission, het is niet voor jongeren alleen. Dus daarom ben ik ook hier om jullie aan te moedigen om ook lekker op short time mission te gaan. Of op lange tijd mission, dat kan natuurlijk ook. Nee, maar ik denk dat het soms wel... nou ja, misschien ook wel een mooi voorbeeld is richting jongeren. Dat ook oudere mensen denken, hé, ik kan, ja, ook al is het maar 2 weken of een tijdje, ik kan ook iets doen. En niet, ja, ik kan gewoon mijn talent inzetten. En dat hoeft echt niet heel spannend of heel hoogdravend te zijn. Mag natuurlijk wel. Maar al is het maar klein, iedereen kan iets doen. Dat geloof ik en dat wil ik ook jullie meegeven. Maar ik weet ook dat er soms mensen zijn die het, nou ja, niet echt aanmoedigen. Hun kinderen of zo om met short time mission te gaan, omdat ze allerlei bezwaren hebben. Ze denken, nou ja, jij moet jij nou als meisje gaan metselen. Dat kun je helemaal niet. Waarom ga je niet gewoon in Nederland iets? Weet je, er zijn natuurlijk altijd allerlei dingen en bezwaren. Nou, als je daar met mij over wil praten, dat kan ook. Want ik herken dat namelijk heel erg. Ik ben zelfs best wel een tijdje tegen, vooral tegen de term werkvakanties geweest. Dat ik dacht, ja, is dat nou, moet dat nou, weet je, moeten mensen nou zoveel geld uitgeven en helemaal naar een andere kant van de wereld vliegen voor. Dus nou ja, ik voel daarin mee. En als ik daarin iets kan betekenen, dan mag je me ook altijd contacten. Mijn naam is Rianne Burgers en dat zullen jullie misschien wel weer heel snel vergeten. Dat maakt ook niet uit, maar als je me ergens wilt vinden, dan kan dat op de website van de Hervormde Kerk. Want dan ga je gewoon naar de Koch en dan Short Time Mission en dan sta ik daar en dan kun je altijd bellen of appen. Als je denkt, hier wil ik wel wat mee of ik wil hier even over sparren of nou, ik heb hier vragen bij. Maar ik wil nog een filmpje laten zien om het belang van, nou, niet alleen short term, maar ook long term mission te benadrukken.
Als je een lijn trekt op de 10e en de 40ste graad van het noordelijk halfrond, krijg je het zogenaamde 10-40 raam. Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. 2/3 van de wereldbevolking woont in dit gebied. 80% van de armen wonen er. 85% daarvan zijn de allerarmste mensen van de wereld. Het 1040 raam is het centrum van de 3 grootste niet-christelijke religies: boeddhisme, islam, hindoeïsme. Het gemiddelde inkomen is 2 per jaar per gezin. Veel ziektes zoals HIV/AIDS grijpen er om zich heen. Deze plek op aarde kun je bijna geen thuis meer noemen. Ongeletterdheid, kindersterfte en een lage levensverwachting is een groot probleem. 1,6 miljard mensen in het 1040 raam heeft nog nooit het evangelie gehoord of er iets van gezien. Nog nooit. 43 van de 50 landen hier staan het meest agressief tegenover het christendom. Hier vindt dan ook de meeste christenvervolging plaats. De kerken wereldwijd zijn deze mensen vergeten. Minder dan 10% van alle zendingswerkers woont en werkt hier. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ja, nou, vrijmoedig spreken waar het vanavond over gaat, kan dus overal. Gewoon thuis, gewoon op je werk. Nou ja, of gewoon, niet zo heel gewoon misschien. Maar wel de dingen die George vanavond ook allemaal noemde. De dingen waar we gewoon in het gewone leven mee te maken hebben. Maar dus ook in het buitenland. Dus ik hoop dat jullie van dit alles in ieder geval onthouden dat er iemand is die mee wil denken over short time mission, namelijk ik. En dat jullie op een of andere manier mij dan weten te vinden als ik iets kan doen. Dus ja, ik wil meedenken, sparren, maar ook acties organiseren en die dingen doen wij. Dank jullie wel voor de aandacht. Willen jullie nog wat zeggen of is het gewoon pauze?
Ik stel voor om
koffie te gaan drinken. En dan de casus mee te nemen. En dan zingen we na de pauze nog het lied.
Had u met 20 dagen? Ja, dat kan ook. Maar u zou binnen verder gaan lezen. Wie heeft er een oplossing? Wat gaat u doen?
Ja, dat is natuurlijk.
Ja. Nee. Ik. Oké. Ja, ik had deze casus een tijdje geleden in Leiden dorp en toen zei je man, ga gelijk de politie bellen. Ja, dat is ook een idee. Je kan ook de ME doen of zo. Maar goed, toch zijn er wel toen in Leiden dorp waren er hele mooie creatieve oplossingen. Maar, en ik hoop eigenlijk dat u er ook in heeft. Buurman.
Ik zou er eerst van bidden, wat God het
met wil. Ah ja. Om een creatief in, een creatief. Ja? Ja. Ja. Vind ik wel een hele mooie, inderdaad, om eerst in gebed te gaan van, Heere God, wat is nu de beste manier om dit aan te pakken. Ja. En weet u, dan mag je ook geloven dat God je ook de creativiteit en de invallen geeft. Als je dat in die afhankelijkheid ook doet. Ja. Ja. Oké. Nee. Ja, ja. Nee. Ja. Nou, misschien leuk om even een idee te delen met wat er in Leidendorp kwam. Er was een mevrouw die zei, ik denk dat we moeten werken aan een band met die jongeren. Ze zeggen, ik ga naar de supermarkt, ik koop limonade en chips. Ze zeggen, dan nodig ik ze uit in de tuin. Van jongens, jullie staan daar en jullie zullen best wel trek hebben in een beetje chips. En ik zeg, ja, je moet wel weten waar je aan begint, hè. Dat kan een hele hoop chips gaan kosten. Maar goed, ik zeg, ze zei, dan nodig ik ze uit in mijn tuin. En dan zeg ik niks. Dan hou ik het gewoon zo. Ze zeggen, en volgende keer dan nodig ik ze gewoon nog een keertje uit. En ze zeggen, en dan heb je een praatje met ze. En dan kun je zeggen, jongens, luister eens. Ik vind het fantastisch dat jullie hier zijn. Maar één ding vind ik wel een beetje lastig. Zo. Ze zeggen, dan probeer ik dat duidelijk te maken. Nou, vond het eigenlijk wel een heel mooi. Ik vind het in ieder geval beter dan de ME bellen. Ja, ja. Ja. Nee, we gaan niet pauzeren. Ja. Deze hebben we met de jongeren ook besproken de afgelopen 2 weken. In onze klas wordt veel gevloekt met Gods naam. Ik en nog 2 leerlingen vinden dit heel kwetsend. Geloof in God is voor ons heel belangrijk. We hebben dit met onze mentor besproken. Hij geeft ons de mogelijkheid om dit tijdens zijn mentorles bespreekbaar te maken in de klas. Dat er in de klas gevloekt wordt. En die mentor zegt, nou, alsjeblieft, je krijgt een gedeelte van mijn mentorles. Gaan jullie maar voorbereiden wat jullie zeggen. Wat zei u? Ja? Is het, ja? Waarom? Oké. Okay. Ja, ja.
Ik sta net als een casus, maar is. Ik ben docent in de klas vandaar.
Nou, weet je, dit is alleen maar om de jongeren te laten nadenken. Wat zou je over je geloof vertellen, hè?
Ja, snap ik.
Dat is het hem eigenlijk. Ja. 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 Oké, dan krijgen we hem toch een beetje in de lijn van u. De onchristelijke directeur weet dat je moeite hebt met vloeken. En hij stelt je voor om een agendapunt van te maken voor het volgende overleg. Hij noemt het agendapunt vloeken. Je krijgt van je directeur 5 minuten spreektijd. Je krijgt van hem de gelegenheid om op dat moment je onchristelijke collega's te vertellen waarom jij als christen moeite hebt met vloeken. Je bent enorm verrast met je voorstel, maar je bent er ook weer heel verlegen mee. Toch is dit een geweldige kans om je collega te vertellen waarom je in Jezus Christus gelooft. En waarom je naar de kerk gaat. Je neemt het aanbod aan van je werkgever. Wat gaat u in die 5 minuten zeggen? Ik zou zeggen, als u even met uw buurman of buurvrouw aankijkt. En dan even een paar minuutjes even samen sparren. U krijgt een paar minuten van uw directeur. Beste dames en heren, u heeft het al gezien op de agenda. Agendapunt vloeken. En straks zal Janneke of wie ook, of Kees, eventjes het woord nemen en daar wil jullie wat meer over vertellen. Nou, ik zou zeggen, ga uw gang. Ja. Ja. Dames en heren, zullen wij samen weer verder gaan? Zo, dat doet u snel. Ja, het is natuurlijk weer geen realistische casus, hè? Snap het wel. Het is puur dat je nadenkt over hoe verwoord ik mijn geloof. Kijk, je kan veel beter die collega's apart bij de koffiezet praten. Even bij de koffieautomaat even spreken. Natuurlijk. Dat werkt vaak beter. Maar stel, hè? Nou, wie wil de spits afbijten? Wat ga je in die paar minuten zeggen tegen je collega's? Beste collega's, ik wil met jullie graag even hebben over het punt vloeken. Wie? Ja, meneer. Ja, van de collega's. Ja, van de collega's, ja. En dan gaan we misschien gelijk zeggen van... jullie hebben het over allerlei dingen. En elke keer komt daar een woord in voor waarin heel veel moeite mee hebben. Zou het woord vloek misschien wel noemen, maar het precies als ik het. En wat gaat u aan het begin zeggen dan?
Sorry?
Wat gaat u aan het begin dan zeggen?
Eerst proberen, dus straks eerst proberen wat te zeggen over het onderwerp waar we het over hebben. Een praat.
Oké.
En daarin gaan.
Oké, ja. Ja, maar goed. Dit is een mooie oplossing om eerst even wat anders en dan naar het vloeken te gaan. En dat bespreekbaar te maken. Iemand anders nog? En zij zwegen in alle talen.
Ja. Zondagmiddag sprak ik met Boedal ook over vrijmoedig spreken.
Ja.
En dat ging ook over het vloeken. En toen vertelde hij even van, nu stel, en dan zou je dat hier in deze casus, we noemen het net even dan een soort gelijkenis.
Oh ja.
Stel nu, hè, dat je bent in gezelschap en je moeder wordt continu... kleine jets, of het is lelijk gezegd van, joh, je moeder is net een hoer, of je moeder is dit, of je moeder is dat, en nou, dat zou je denk ik helemaal prettig vinden, en ik hoor best wel in jullie taal de naam van de heer God. En zoals dat voor je moeder zou overkomen, dat gevoel, dat komt voor mij ook.
Ja.
Dat je probeert het gevoel wat je zelf voelt, als dat verkeerd wordt gezegd over de heer God,
ja.
Dat je dat bij hen
ja.
Ja. Inderdaad
bijna. Dus je zou echt een voorbeeld gebruiken om waarin zij. Ja, dan kunnen ze zich wel inleven.
Ja,
hoe dat moet zijn.
Ja.
Oké. Ja, dus zoeken naar een vergelijkbaar voorbeeld.
Ja.
Om...
Ja. Ja. Oké. Ja. Nog iemand misschien? Ja? U gaat eigenlijk gelijk recht op uw doel af.
Ja.
U draait er niet omheen. U vertelt gelijk wat vloeken met u doet. En wie God voor u is. Ja. Ja. Oké. Okay. Nog meer? Ja, dat is ook nog de vraag. Daar had dominee Visser het ook nog over. Hè? Heel veel mensen weten absoluut niet meer waar ze het over hebben. Nee, klopt. Ja. Is ook zo. Oké. Okay. Paulus die zegt, uw woord zij te alle tijden in aangenaamheid. Wat bedoelt Paulus volgens u? Dat je woorden altijd in aangenaamheid moeten zijn? Wat zei u? Liefdevol, heel mooi. Ja. Nog meer? Ja, ja, inderdaad. Ja, vriendelijk, liefdevol, respectvol. Ja. Ja, ook dat. Ja, dat is ook een hele belangrijke. Paulus die zegt ook, wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dat vind ik wel heel mooi wat hij zegt. mensen die niet geloven of anders geloven, dat je toch met wijsheid moet wandelen. En we kijken samen even naar dat woord wijsheid. Dan heb ik eigenlijk twee teksten bijgehaald. Ik heb er eentje uit Spreuken, waarin Salomo zegt: in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. En bedachtzaamheid zal over je waken en inzicht zal je beschermen. Dat zijn eigenlijk wel hele mooie dingen om voor te bidden. Mag ik bedachtzaam zijn? Dat ik nadenk voordat ik iets zeg. Mag ik van u inzicht hebben? Een van u zei dat net ook, hè? Inzicht. Ja, dat u was een beetje uw verhaal, hè? Om inzicht bidden. Wat is de beste aanpak op zo'n moment? En dan vind ik eigenlijk die van Jacobus vind ik eigenlijk heel erg mooi. Want Jacobus die zegt, als iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze aan God vragen. Die overvloedig geeft, en geven wij te maken. En het zal hem gegeven worden. Maar er staat wel bij, maar laat hij het wel in geloof vragen en niet twijfelen. God wil ons wijsheid geven om in allerlei situaties de juiste dingen te zeggen of juist niet te zeggen. Om de juiste aanpak te hebben. En ja, dan mag je ook geloven dat God je ook die wijsheid echt wil geven in allerlei omstandigheden. Het is voor mij een heel belangrijk gebedspunt. Ik sta dagelijks voor de klas in het VO, MBO, het HBO. En dan heb ik echt die wijsheid nodig. Want ik zit ook op heel veel onchristelijke scholen. En dan daar komen ze ook wel met hele confronterende vragen. Ook waar we het net over hadden. Hè? Als God dan bestaat, waarom doet hij dit dan? En hij heeft mijn moeder dit. En ja, dan heb je wel wijsheid nodig. En soms moet ik gewoon ook eerlijk tegen die jongen zeggen, ik weet het ook echt niet waarom het gebeurt. Ik weet het echt niet. Ik kan je daar geen antwoord op geven. Dus dan moet ik je echt schuldig blijven. Omdat ik heel gekunsteld probeer een antwoord te geven. Dus dan is dit echt wel nodig. De wijsheid die God ons wil geven. En in het onderwijs hebben we het ook nodig, hè. Onderwijsheid. Ja. Ik wil u nog een paar gouden tips meegeven voor evangelisatie, bijvoorbeeld op straat. Werk onopvallend. Ziet u mij hier staan? Foto? Nee, ik ook niet, want ik was er niet bij. Nee. Maar je kan veel beter misschien een wat achteraf rustig straatje dan in zo'n enorme drukte. Dat praat misschien wat makkelijker. Dit is meer voor de mannen onder ons en de wat oudere mannen. Als je een jonge vrouw van een jaar of 16, 17, 18 aanspreekt, realiseer je dan wel dat er ook naar je gekeken wordt. Dat is wel heel belangrijk. Daarom is het veel beter als je evangeliseert, dat je dat in een groep doet, in een gemengde groep met elkaar. En in plaats van één, er wordt wel naar je gekeken als je met een jong meisje staat te praten. Dus dat is zomaar even een tip. Ga niet in discussie. We hadden het net over methode 1. Hè? Dan verzand je helemaal. En zeker als iemand heel sterk kan argumenteren. Dan sta je met een man met een mond vol tanden, zou je kunnen zeggen. Ja. Of je moet echt theologisch goed onderlegd zijn. Dan is het misschien een ander verhaal. Als je wel die discussie wil aangaan met mensen. Maar ja, de vraag is dan ook, waar kom je dan ook wel weer uit, hè? Dat is ook weer zo. Wees gevoelig voor de situatie. Die vind ik heel belangrijk. Ja. Dan ga ik toch niet zingen, zit je deur nog op slot. Dus het is een beetje een dom plaatje dit natuurlijk, maar het is wel belangrijk. Wees wel gevoelig voor de situatie waar je in zit. Vandaar dat Stephen Covey zegt, eerst begrijpen. Ja, zei ik het nou goed? Voordat je begrepen wordt, hè? Eerst begrijpen. Dus goed luisteren, dat is dus ook wel heel belangrijk voordat je gaat evangeliseren in een gevangenis. Ja. Toon respect voor iedereen. Kijk door die buitenkant heen. Als je een gothic voor je hebt of wat ook met allemaal kettingen en weet ik veel wat, prik er doorheen. Het gaat om de binnenkant. Even. Dus daar moet je je niet van laten afschrikken. Nee. Toon respect voor iedereen. Spreek met je hart en toon blijmoedigheid en vreugde. Oefen voor de spiegel. Zoals ik van het begin van de avond zei. Hallo, mag ik u wat vertellen? Ik heb een hele blijde boodschap. Nou, dat straalt er vanaf. Ja. Dus, zoals Paulus zei, we hebben een hele krachtige boodschap. Waar we mee mogen komen. En we hadden ook gezegd, Gods geest, die doet het. Dus dat geven we ons ontspanning. Maar we hebben wel een blijmoedige boodschap. En die mogen we dan ook zo vertellen. Ja. Goedemiddag, mag ik u wat vragen? Zo. Ja. Dus dat is ook wel weer belangrijk. Volgende, de kracht zit in het zaad en niet in de zaaier. Ja, echt waar. Het woord, daar zit de kracht in. En niet in ons. We krijgen die kracht wel door de Heilige Geest. Dus dan worden onze woorden krijgen kracht. Ja. Ik wil u nog een bemoediging meegeven. Die we ook de jongeren hebben meegegeven. Dus dan zie je ook waar we bij de jongeren mee zijn afgesloten. En dan krijgen jullie straks nog een toegift voor iets anders. Dit hebben de jongeren meegekregen.
God gelooft in jou omdat hij je geschapen heeft naar zijn beeld. Hij noemt jou de kroon van zijn schepping. God gelooft in jou en in een hoopvolle toekomst voor jou met hem. Hij heeft een plan voor je leven omdat hij gelooft dat jij een geschenk bent voor deze wereld. Hij heeft je uitgekozen om door jou heen zijn verhaal te schrijven. Hij heeft je een uitzonderlijke eigenheid gegeven om hem te weerspiegelen. God gelooft in jou als je twijfelt of hij bestaat. Hij gelooft in jou als je zweert dat je niet in hem gelooft. Hij gelooft in jou als jij je kapot schaamt en jezelf van alles verwijt. Hij gelooft in jou als jij denkt dat al je kansen verkeken zijn. Hij gelooft in jou als je jezelf niet kunt vergeven. En hij gelooft in jou als je zegt tegen jezelf dat je een held op sokken bent. Hij gelooft in jou als je denkt het nooit meer goed te kunnen doen. Hij gelooft in jou als je opstaat om toch weer te vallen. God gelooft in jou. En daarom zond hij zijn zoon om je te redden en te verlossen. Als God ja zegt tegen jou, dan kun je hem geen groter plezier doen dan zijn ja met jouw ja te beantwoorden. God heeft zijn armen uitgespreid om je te verwelkomen. God heeft een bijzondere plek in zijn hart voor jou. Je hart zal rusteloos blijven, totdat het rust heeft gevonden in hem. Het hart van de Vader is jouw thuis.
Volgens mij hoorden we nu Augustinus, hè? Onrustig is het hart totdat het rust vindt bij God, hè? Dat is wel heel mooi. Ik ga me nu iets heftiger afsluiten. Ik heb een beetje afgevraagd of ik het zou doen, maar ik durf het toch wel te doen. Mijn vrouw en ik komen regelmatig bij de Hoop, het dorp De Hoop in Dordrecht, waar heel veel mensen zitten natuurlijk die een verslaving hebben. Hij is enorm verslaafd geweest aan de coke. Hij heeft enorm veel in de onderwereld gezeten. Hij heeft met pooien samengewerkt. Hij heeft echt heel diep erin gezeten. En toen zijn leven echt helemaal vastliep en hij dacht ik ga er een eind aan maken, is hij uiteindelijk toch bij De Hoop terechtgekomen. En daar is die radicaal tot geloof gekomen. En wij maken hem regelmatig mee. Hij zingt, hij maakt muziek. En fantastisch om hem bezig te zien. Hij doet het op een heel aparte manier. Hij rapt. En hij rapt teksten letterlijk. En ik wil u echt even een stukje laten horen. Het is ook heel toepasselijk bij dit thema. Hij rept hier Titus 2 tot Titus 3 vers 11. En hij doet dat letterlijk zo uit de herziene Statenvertaling. Hij heeft een heerlijk Amsterdams accent. Dus het is goed om even goed scherp te luisteren. Maar het is wel heel mooi. Hij is onvoorstelbaar vrijmoedig. Hij zegt, iedereen moet het horen. Iedereen. En hij schaamt zich nergens voor. Hij zegt, ik heb zoiets geweldigs in mijn leven ontvangen. Hij zegt, dat kan ik niet voor mezelf houden. Dus hij wil het aan iedereen laten horen.
Zaligmakende genade van God, die is verschenen aan alle mensen. En leert ons wel degelijk de goddeloosheid. En de wereld, ze begint het te verloochenen in deze tegenwoordige wereld. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. De verwachting van de zalige hoop in acht te nemen. De verschijning en de heerlijkheid van dus de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons vrijkopen zou voor eeuwig. Van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken, in alles vruchtbaar, opdat Christus zich in zijn lichaam openbaart. Kijk hierover, bemoedigen wijs met alle gezag. De rechter staat niet toe dat iemand u verraadt. Spreek met autoriteit, ben sterk en moedig. Stevig staand, met beide voeten op de rots. Vast verankerd, dan zal het zijn dat ik niet meer mee bang word. Met autoriteit, sterk en moedig. Stevig staand, met beide voeten op de rots. Vast verankerd, dan zal het zijn dat ik niet meer bang word. Herinner hen eraan, dat zijn de overheden. En mag de onderdanig behoren te wezen. Dat zij hen ten volle gehoorzaam zijn. En tot elk goed werk bereid zullen zijn. Dat ze niemand belasteren. Niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten namelijk. Levend in slechtheid, elkaar harten. Maar toen de goede tierenheid van onze God onze zaligmaker. En zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet door onze eigen daden, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het pad van de wenen, geboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. Spreek met autoriteit, ben sterk en moedig. Stevig staand, met beide voeten op de rots. Vast verankerd, dan zal het zijn dat ik niet meer weer bang kom. Met autoriteit, sterk en moedig. Stevig staand, met beide voeten op de rots. Als de ramp kut, dan zal het zijn dat ik niet meer mee van kom. Zouden worden erfgenomen. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dan ook dat u dit sterk benadrukt. Opdat het ieder die gelooft. Ervoor zouden zorgen dat zij anderen volgaan. In het doen van goede werken. In Jezus naam. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen die verwarring voortbrengen. Over geslachtsregisters, ruzie en strijdvragen over de wet. Want dit zijn nutteloze zaken. Laat de kettersmens na de eerste en de tweede terecht wijzen in. Verworpen wezen, weet dat zo iemand het spoorbijster is en vandaar dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Spreek met autoriteit, ben sterk en moedig. Stevig staand, met beide voeten op de rots. Vast verankerd, dan zal het zijn dat ik niet meer weer bang kom. Met autoriteit, sterk en moedig. Stevig staand, met beide voeten op de rots. Vast verankerd, dan zal het zijn dat ik niet meer weer bang kom. Spreek met autoriteit.
Ik zei gisteravond tegen de jongeren van, misschien hebben we dominee Bak op een idee gebracht. Dat zagen ze toch niet zo zitten, zeiden ze. Ja. Ja, dit zijn we natuurlijk niet zo gewend, hè, maar ik maak hem heel regelmatig mee. En de echtheid en de liefde waarmee hij zingt is echt fantastisch om mee te maken. Je wordt er echt, vind ik, als ik dit mee mag worden, echt heel blij van als ik hem zie. Zo'n enorme drive als hij heeft. En denk, oh, daar kan ik nog een puntje aan zuigen, zeg. Enorm. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Zie je heel vaak, hè, mensen die radicaal zijn veranderd, dat die enorme drive hebben, hè, die wij wel eens missen. En soms voor je gevoel kabbelen. Dat is wel heel mooi om mee te maken. Ik wil u nog 10 tips geven. Als u een mobiel hebt, dan kan u ze straks eventueel nog fotograferen. Ik heb de jongeren ook meegegeven. 10 tips om op God gericht te blijven. De eerste is: blijf naar Jezus kijken. De tweede is: word vervuld met de Heilige Geest, waar het in Efeze staat. En laat je niet betoveren, verleiden of inpakken door de zonde, hoe mooi het ook allemaal lijkt. En onderwerp je aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal je van je vluchten. Maar dat kan alleen als je dicht bij God blijft, bij de Heer Jezus blijft. Ik vind dan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Hoe Jezus heel dicht bij het woord blijft. Wees gehoorzaam en volgzaam. En blijf altijd aanhouden in gebed. Dat zegt Colossens ook, maar het staat ook in 1 Thessalonicenzen 5, hè, staat het ook, aanhoudend bidden. Ja. Blijf in het woord. Ik was gisteren eigenlijk wel een beetje geschrokken, en ook van de andere groepen. Vinden ze natuurlijk ook wel lastig om te zeggen, dat weet ik ook wel. Maar als ik dan vraag, jongens, meiden, wie van jullie leest er elke dag zelfstandig is een eigen bijbeltje? Dan gaan er soms 2 vingers de lucht in. Ik vroeg wel, wie kijkt er elke dag op zijn mobiel? Die gingen alle vingers. Nou, dan kan je altijd je Bijbel-app er nog op zetten. Dat is misschien nog een oplossing. Ja, ja, inderdaad. Blijf in het woord. Vul je met het woord. Dat is wel mooi. Ik heb ook gezegd, ik heb ook dit voorgedaan. Ik zeg, lees 's morgens en neem die woorden mee. Dan heb je een aantal medereizigers. En God wil ze van je hoofd in je hart brengen. Er staat ergens in de Bijbel dat ze op de wanden van je hart staan geschreven. Ze neemt ze mee. En in allerlei situaties kan God ze uit je hart halen door zijn geest. Dan maken ze een kort reisje van je hart naar je hoofd. Om je weer te herinneren aan de dingen die je hebt mogen opslaan in je hart. En anders vul je hart zich vanzelf met andere dingen. Dus blijf in het woord. Hou je vrijheid en je vrede en je vreugde vast. Dat zijn denk ik wel kenmerken. Paulus die refereert eraan in Galaten 5 vers 22 als hij die 9 bijzondere vruchten opnoemt. Liefde, trouw, vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing enzovoort. Ik heb ze in mijn Bijbel zitten en elke morgen sluit ik mijn gebed af met deze 9 vruchten. Dan vraag ik, mag ik deze vandaag meenemen? Mag ik daarin groeien? Ik zal nooit vergeten dat er een meneer in een winkel kwam en er stond er achter de toonbank een engel. En hij zei, wat verkoopt u hier? En toen zei hij, alles wat u maar wilt. Nou, zei hij, als dat zo is, dan wil ik dat er voor iedereen eten en drinken is op deze wereld. Iedereen heeft een onderdak. We gaan met iedereen respectvol om. Iedereen heeft het goed. Ho, wacht even. En dat iedereen vriendelijk behandeld wordt. Dan zei die engel, ho, wacht even. Ik denk dat u mij verkeerd begrepen heeft. Wij verkopen hier geen vruchten. Wij verkopen hier zaden. En die mag u zaaien. Ik denk dat als je bidt om deze 9 vruchten, dat God verzaden geeft. En dan zegt hij, ga er maar mee aan het werk. En dan help ik je daarin te groeien. En de ene zal sneller rijp zijn dan de ander. Dat is in de natuur ook. Een appel is eerder rijp dan een druif. Die heeft meer tijd nodig. Dat is bij ons ook zo. Maar we mogen daar wel elke dag om vragen dat we daar in groeien. In vriendelijkheid, in trouw, in zachtmoedigheid. En dan worden we mooie mensen. En volgens mij is dat de heiliging. Waar we het over hebben. God rechtvaardigt. En die heiliging, dat is dat we daarin groeien. In deze vruchten. En dan worden we echt mooie mensen. En verblijd je altijd in de Here. Nou ja, hier heb je al één zo'n vrucht. Verblijd je. Dus er zijn ook situaties dat het lastig is. Soms zit je in hele moeilijke omstandigheden. Waarbij je zegt, dan kan ik me toch niet verblijden. Natuurlijk zijn die omstandigheden erin. Span je in en strijd de goede strijd van het geloof. Het is een strijd die al gewonnen is. Door Jezus aan het kruis toen hij riep, het is volbracht. Wij hoeven alleen maar zaaien. Dat is het. En God zorgt voor de wasdom. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Zijn er nog vragen? Of nee, laat ik het anders zeggen. Laat ik het anders zeggen. Dat heb ik ook bij de jongeren gedaan. En die vraag die ga ik u ook maar voorleggen. Misschien zijn er een paar mensen die willen reageren. Wat neemt u mee naar huis? Waarvan u zegt, hier kan ik wat mee. Of hier wil ik mee, hier wil ik aan werken. Of dit vind ik wel een belangrijke tool of iets dergelijks. Wat neemt u mee naar huis? De plakker. Ja, mooi. Ja. Oké, dat is mooi. Ja. Nog iemand? Wat neem je mee? Ja? Ja. 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 Mooi, ja. Ja. Nog iemand? Niet? Ja?
Ja, dat de kracht van God in je zit. Dat de Heilige Geest je wil helpen ook. Dus dat hij dat met je meegaat. Dat we mogen wandelen met God eigenlijk.
Ja.
Dat hij erbij is. Dat, dat je dus niet van jou afhangt. Of hoe je met iemand in gesprek gaat alleen. Of,
ja.
Maar dat God erbij is.
Dat zeiden we ook, hè? Dat neemt heel veel kramp weg. Hè?
Ja, precies.
Want ik moet het nu doen, hè? Om de ander te overtuigen. Dat kunnen wij toch niet.
Nee,
absoluut niet. Dat geeft mij ook altijd heel veel ontspanning. Als ik op een christelijke scholen met een boodschap kom. Dat ik gewoon 's morgens ook bid. Heere God, wilt u het woord wat ik mag spreken van u... Wilt u dat in de harten van deze jongeren brengen? Dat ze er door aangeraakt worden. Dat ze erover na gaan denken. Ze komen soms met hele bijzondere vragen. Hoe weet u dan dat God bestaat? En zo. Ja. En ze komen ook met zeer confronterende vragen of opmerkingen. Ik heb een keer op een mbo dat een jongere na een paar minuten in mijn les zei... Bent u christen? Ik zeg, ja, daar ben ik. En toen zei hij, dat zijn toch mensen die kinderen misbruiken? Ja, daar sta je dan. Dat zijn toch mensen die kinderen misbruiken? Na die opmerking doe ik wel eens de vraag voorleggen met een papier... waarop staat God of Christen met allemaal lijntjes. En dan zeg ik, wat voor associaties roept dit bij je op? Nou, dan lussen de honden er soms geen brood van. Eén voorbeeld, een jongen die mij vertelde. Wij zijn onchristelijk, zei hij, maar mijn buren zijn wel christelijk. Zwaar, zei hij. Hij zei, maar als onze kat bij hun in de tuin komt, dan krijgt hij een steen naar zijn kop. Dus mijn moeder heel boos naar hem toe gegaan, naar de buren, en heeft gezegd, mijn kat is ook een dier van uw schepper. Zo, en dan denk ik, ja... maken we soms miskleun, hè? Ja. Maar u had een vraag, of een... Ja. Ja, 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 mooi. Ja. Nee, inderdaad niet. Nee, inderdaad niet. Dat is ook echt een voorrecht, hè, dat dat zo is. Ja, wij hebben natuurlijk weer andere verleidingen. Ja, ja, ja. Ja, maar we worden ook enorm in beslag genomen. Ik vond gisteravond heel mooi dat een jongetje zei van jaar 12, 13. Die zei van, toen ik ook vroeg van, hoe komt het nou dat die christenen vrijmoediger zijn? En toen zei die, zij leven veel afhankelijker, want ze hebben veel minder dan wij. Hij zei, wij worden in beslag genomen door allerlei dingen. Weet u nog? Ja. Die zei, en toen ging het erover, ja, wij hebben welvaart, we hebben veel materiële dingen, we zijn met heel veel dingen druk en we komen niet aan bijbellezen en bidden toe en noem maar op. Ja. Wat zei? Ja, misschien ook wel. Ja. Ja, ja. 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 En vroeger hadden we de luxe om af te scheiden van elkaar, als we het met elkaar niet eens waren op sommige punten van de leer. En ik denk dat dat steeds minder zou moeten worden, want we hebben elkaar ontzettend hard nodig, want we worden steeds marginaler. En we moeten kijken wat bindt ons en niet alleen maar kijken van wat scheidt ons van elkaar. Die luxe hebben we niet meer, denk ik. Ja. Nog iemand? Ja, uit Matteüs, ja, de bergreden. Ja, ja. Ja, dat klopt. Daar ging u nog op in, hè? Dat was heel mooi, ja. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Nog eentje pakken? Wat zegt u? Ja, dank u. Ja, ja, ik leer wat ik tegen u vertel, dat vertel ik natuurlijk ook tegen mezelf. Hè. Ik heb ook zat situaties dat ik denk, yes, wat nu? Dan weet je het ook niet altijd natuurlijk. Ja. Dus ik spreek ook altijd tegen mezelf. Nou, dan wil ik u heel erg bedanken. En ik zou zeggen een hele fijne avond. Fijn dat u er allemaal was. En ik vond het een voorrecht om hier vanavond met u samen na te denken over vrijmoedig spreken.
George, hartelijk dank. Ik vond het wel mooi eigenlijk als om je, of ik je mag vragen of je met ons wil afsluiten.
Oh, ja.
Dat lijkt me wel mooi.
Ja, dat is goed. Ja. Oké. Okay. Had jij nog mededelingen of?
Ja, die zal ik daarna doen.
Oké, okay, prima. Dan zullen we met elkaar afsluiten. Heere God, Vader in de hemel. Allereerst willen we u de lof en de dank en de eer brengen. U, Heere God, u bent eeuwig en u bent barmhartig en rechtvaardig. U bent genadig en goede tieren. U bent eeuwig en alomtegenwoordig. En u, Heere Jezus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U die wilde komen in het vlees, zoals Johannes zegt, om te lijden en te sterven. Voor onze zonden, u die de weg hebt gebaand en hebt gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En u, Heilige Geest, U die bent uitgestort met Pinksteren. U die in onze harten wil wonen en werken. En we eren en aanbidden u. Dank u wel dat u in ons leven bent gekomen. Met uw woorden, met uw krachtige woorden. En dat wij daarin mogen delen. En dat we ze ook mogen uitdelen. Heren, dat we een krachtige boodschap hebben zoals Paulus zegt. Dat we ook mogen weten dat u degene bent die harten verandert. Heer, u zegt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En u zegt het ook tegen Jozua, wees stil, want ik zal voor je strijden. Heer, dat haalt heel veel weg bij ons. Als wij denken dat we mensen moeten overtuigen, dan komen we er stelkens weer achter dat we dat niet kunnen. Dat u met uw geest ons de wijsheid wil geven en het inzicht, de woorden. U wilt ons de liefde geven en de bewogenheid, de vreugde, de vrede en de dankbaarheid. Dat we daar elke dag in mogen staan in dat woord en tot ons mogen nemen. Heere, vervul ons elke dag weer met uw Heilige Geest. En dat we elke dag weer met vreugde onze weg mogen gaan. En als dat heel moeilijk is, Heere, dan mogen we toch weten dat u erbij bent. Ook al ervaren we dat misschien niet. U zegt, ik zal je nooit begeven, nog verlaten. Zelfs in een dal van diepe duisternis, ook daar ben ik. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u het goede zegenen? Heer, dat we samen die met vrijmoedigheid die krachtige boodschap bij mensen willen brengen. Ook mogen bidden om situaties, Heer, om iets te kunnen vertellen over u, wat er in ons leeft aan geloof, hoop en liefde. Heer, dat we weten dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar dat u ons daarin bijstaat. Dat u zelfs zegt, in bepaalde situaties hoef je niet eens van tevoren erover na te denken, ik geef het je op dat moment. Heer, dan kunnen we heel veel lessen trekken uit de jonge Daniël, die de vrijmoedigheid nam om toch ook tegen de gevestigde orde in te gaan. Heere, geef ons ook die vrijmoedigheid als christenen, als kerk. Zegen de kerk hier, zegen de kerk in Nederland. Heere, dat we een krachtige boodschap mogen laten horen. Om te laten merken dat het hart onrustig blijft en dat het nooit tot rust komt. Dan pas in u. Heere, wilt u ons ook vanavond weer veilig thuis brengen? Wees deze nacht met ons. U slaapt nooit, Heere, dat weten we. Dat zegt u in Psalm 121, dat u niet slaapt nog sluimert. En dat we goede nachtrust mogen hebben. Dat we met een lied op onze lippen in slaap mogen vallen. En dat we met een lied ook 's morgens weer wakker mogen worden. Van u. Dat we samen in de naam van Jezus mogen optrekken. Heere, zegen ons daarin. Help ons daarbij. Zo bidden we u dit alles. En willen u de lof en de dank en de eer en de aanbidding geven. En zo vragen wij u dit alles. In Jezus naam. Amen.
Dan heb ik nog een paar mededelingen. We gaan nog zingen. En wil ik ook graag een aantal mensen bedanken. Jan, bedankt voor je pianospel. Helmut voor de ondersteuning van de bierwerk. De koster en de dames van de koffie. Ja, ze zijn nog wel ergens, denk ik. Maar hartelijk dank. Rianne, bedankt. En van Short Time Mission. Als u haar wilt vinden, dan kan dat via de site. Ja, de rest van de werkgroep bedankt. En degene die daarin ondersteunen. Even kijken. Dan wil ik ook heel graag George bedanken. En daar hebben wij altijd een aardigheidje bij.
En dat is een speciaal hot item traditie geworden eigenlijk. Bij hot item gaat het vaak over onderwerpen waar je gebonden kan zijn of een beetje gevangen. In Johannes 8 staat, als u in mijn woord blijft, zal de waarheid u vrijmaken, als een vogeltje. En de geest ook natuurlijk, dus
mooi.
Heel erg bedankt.
Ja, ook bedankt, hè? Ja.
Wil je meer informatie of heb je vragen voor het item en de spreker of de werkgroep die vandaag sprak, Short Time Mission. En dan kan je daar de site vinden. Daar kun je dan kijken. We hebben nog een evaluatieformulier liggen, daar kunnen wij weer van leren. Dat nemen we weer mee. Zijn er suggesties, vragen, opmerkingen? Mag je invullen, die mag hier in de blauwe doos. Verder gaan we nog een collecte houden voor de Bond tegen Vloeken. Dat kan contant. We hebben gewoon de collectezakken hier. Maar het kan ook via de Apostel-app en de QR-code die op het scherm staat nu. Ja, inderdaad. Tijdens de collecte kunnen jullie blijven zitten. Dan komt het gewoon langs. En de piano die zal wat spelen. En na de collecte zingen we staande in Jezus' naam. En na het zingen dan... wens ik u alvast een hele fijne avond. En graag tot ziens. Ja, inderdaad. Als jullie mee willen doen aan de training, dan kunnen jullie ook de formulieren hierin doen. Dus schrijf het even op de achterkant van het evaluatieformulier, dan komt dat helemaal goed.